Leuk dat je luistert naar Follow the Facts, de podcast over factchecken en social media van de School van Journalistiek in Utrecht.
Hoe maak je een goede factcheck? Hoe haal je de feiten boven water? En hoe haal je als journalist alles uit social media? Dat gaan we ontdekken met jullie en met toffe gasten uit de praktijk.
Mijn naam is Remco Thomassen.
En ik ben Laurence Laporte.
En vandaag een hele bijzondere aflevering, want deze keer hebben we live opgenomen met publiek op het Mediaplein hier.
Yay.
Op de hogeschool. Ja, dat was echt super tof. En eigenlijk is deze aflevering een soort van compilatie van wat we toen hebben gedaan. Want we hebben toen Aniek Moussou gesproken. Dat is een researcher
van
Bellingcat. Ja. Die had hele interessante verhalen.
Ik was wel een beetje van haar onder de indruk, Remco.
Een heel stoer verhaal had ze.
Ja.
Ze heeft bij de politie gewerkt en ze is nu een journalist. En in plaats van de straat op te gaan, zit ze de hele dag achter haar computer interessante dingen te ontdekken. Maar we hebben meer gedaan, toch, die aflevering, Laurence?
Ja, zeker. We hebben een factcheck en socials battle gehouden tussen de klassen. Dat was uiteraard heel spannend. Het ging dan ook echt ergens over. Ze gingen allemaal voor die felbegeerde hoofdprijs een avondje bowlen met de hele klas.
En hoe die wedstrijd gegaan is, hoe die battle gegaan is, dat hoor je door deze hele aflevering heen. Want we gaan allerlei fragmentjes afspelen, laten horen van hoe dat ging een paar weken geleden.
Zullen we dan meteen maar naar de eerste battle gaan? Dat was namelijk de Influencer Challenge. En je hoort aan het begin meteen Wouter van Dijken, onze ster-collega-docent. En, heel belangrijk, tijdens deze battle onze quizmaster.
Ik ga hem tevoorschijn toveren. Dit is de eerste fact-check challenge. Dat is de Influencer Challenge.
Wow.
We geven jullie per klas 10 minuutjes om een toffe foto te maken van de mensen die hier zijn, of van wat we vandaag gaan doen, of van wat een prachtig mooie school we wel niet hebben, of nou ja, iets wat jullie op de Insta van jullie klas kunnen zetten. Nou ja, vervolgens gaan we aan het eind van de challenge kijken wie daar de meeste likes op heeft binnen weten te harken. Dan gaan we vooral ook lekker promoten bij je klasgenoten dat ze allemaal gaan liken, want dan kun je dat avondje bowlen binnenslepen. Ik heb er een timer. Gaan we aftellen? 5, 4, 3, 2, 1.
Go!
Go! Instagram, Instagram, Instagram! Nog iets minder dan 5 minuten en dan moet jullie post erop staan en dan gaan we verder. Je hebt 2 minuten.
Zo slecht
dat
leuk.
Zet hem online, die post.
Nee, ik heb
een hark ze binnen, die likes. Ja. Nou, we gaan kijken naar wat jullie posts doen, wie de meeste likes binnen weet te harken. Ik zie dat de redactie Clickbait, die doet zijn naam eer aan. Wat is jullie tactiek om likes binnen te halen?
Clickbait.
Kun je beschrijven voor de podcast dat jullie hebben gepost?
Wij hebben een foto gepost met een kat en een auto en Will Smith, zodat we gelijk de actualiteit en de hashtags kunnen gebruiken in ons voordeel.
Ja. Slim. Hashtag love, hashtag Instagood, hashtag fashion, hashtag kitten, hashtag photo of the day.
We hebben alles.
Alles. Ja. En al 16 likes na 6 minuten, dus
elke minuut een like.
Spannend. Oké, okay, we gaan kijken wie straks de Insta-influencer is. Dat zien we aan het einde als tiebreaker.
En aan het einde van deze aflevering hoor je wie deze eerste battle heeft gewonnen. En je hoort zo meteen natuurlijk ook hoe die andere 2 battles gingen.
Ja, maar eerst is het tijd voor het eerste deel van het interview dat we hadden met Aniek Moussou van Bellingcat.
Gaan we naar het volgende onderdeel. Naar Aniek Moussou. Spreek ik goed uit nu, hè?
Ja, je spreekt goed uit.
Het gaat vaak mis, maar in dit geval ging het goed, want we hebben geoefend van tevoren. Van harte welkom.
Dankjewel.
Jij werkt voor Bellingcat als researcher, nu al een aantal jaar. Ik denk dat heel veel studenten Bellingcat wel kennen. Ik kan aan jou vragen wat het is, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of een van de studenten kan uitleggen wat Bellingcat is en wat ze doen. Wie kan er iets over zeggen?
Ja, we hebben het net al gehad.
Het is een onderzoekscollectief waarin vrijwel voornamelijk gebruik wordt gemaakt van open source intelligence. Dat houdt in dat jullie hebben volgens mij de 73 burgerdoden in Gadisha aangetoond. En daarnaast de schuldigheid van de Russen bij MH17 proces. Verder dat.
Ik reken het goed.
Ja, top. Heel goed. Het is zwaar.
Het is zwaar.
Ja, heel goed.
Die zit alleen nu bij de New York Times. Ja.
Misschien dat je nog iets meer kunt vertellen over wat jullie doen en met welke onderzoeken jullie op dit moment vooral bezig zijn?
Ja, nee, het klopt helemaal. Wij zijn een onderzoekscollectief. Ik noem mezelf ook bijvoorbeeld geen journalist, want wij werken absoluut niet onder dezelfde tijdsdruk waar journalisten onder werken. Dus ik vind eigenlijk een beetje dat ik hun tekort doe als ik zeg dat ik een journalist ben. Maar wij doen al onze onderzoeken volledig uit open bronnen. Dus ik zit 40 uur per week achter 3 grote schermen thuis. Met een kat die af en toe over mijn toetsenbord loopt. En meer dan dat, dat is het grootste gevaar wat ik heb. Het is echt een rotbeest. Dus wel met enig gevaar voor eigen leven als die over mijn bureau gaat lopen. Maar nee, en wij doen dus onderzoek op open bronnen. Maar het kan van alles zijn. Uiteraard, Oekraïne is nu een van de grootste onderwerpen waar we mee bezig zijn. Maar ik ben ook heel druk bezig met een project tegen mis- en disinformatie. Wij heten Benetmo en dat komt vanuit de Europese Commissie, wordt dat gefinancierd. En ik werk ook samen met factcheckers van Universiteit Leiden, KNAK, de Factcheck Vlaanderen. Dus allemaal echt professionele factcheckers. Ik ben bezig met QAnon, conspiracy theories, satanistisch kindermisbruik, Koninklijk Huis wat jaagt op kleine kindjes in de bos en dat soort dingen. Ik lees hele interessante dingen op internet. Maar en heel veel nu met de Oekraïne. En dan gaat het echt om burgerslachtoffers. Dus zowel dodelijke slachtoffers als scholen, ziekenhuizen die gebombardeerd worden. Dat allemaal.
Ja. En controleren jullie die beelden zowel van Oekraïnse als Russische kant? Want we denken natuurlijk heel snel aan Rusland als het gaat om des- of misinformatie. Maar...
We laten al het fake nieuws wat verspreid wordt door Rusland, laten we eigenlijk echt over aan de factcheckers om dat te checken en te weerleggen. Wij zijn echt alle Telegram-kanalen af aan het gaan. Beelden die ze daar delen. Slaan we op, we verifiëren het of het ook echt in Oekraïne is. Dus we gaan echt op zoek of we de locatie kunnen vinden. En dan slaan we het op. Want als er, laten we zeggen, een tribunaal of een rechtbank is die over een paar jaar zeggen, we gaan vervolgen. En je moet op dat moment zeggen, we moeten bewijs gaan vinden. Is denk ik, ik weet niet hoeveel procent van de beelden zijn dan al weg. Mensen heffen hun accounts op. Nog maar daar niet even over nadenken wat de Russen doen met die mensen als ze erachter komen. Dat ze dus zoveel mogelijk naar buiten willen brengen. Ja. Dus als we het nu niet vaststellen, opslaan, dan is het gewoon weg.
Want ik hoor jou net heel even kort zeggen van we verifiëren of het ook echt daar is. Hoe doe je dat dan precies?
Nou, meestal wat die accounts nu doen, en wij zijn het niet alleen hoor. De open bronnengemeenschap is best wel groot en ook heel hecht. Dus wat ze doen is, er zijn heel veel mensen bezig met geolocaten. En dat zijn of mensen met lokale kennis, mensen die Oekraïens kunnen. En die delen op Telegram beelden. En dan staat er bijvoorbeeld de straat bij in Kharkov of in Kiev. Soms is het makkelijk gemaakt voor ons. Alleen Street View is er bijna niet of heel erg oud. Dus dat is wel iets om mee rekening te houden. Maar we gaan gewoon echt op zoek naar de locatie. Google Earth, Google Maps, Yandex, YouTube. Er worden heel veel filmpjes gedeeld. Je hebt een hele in Rusland, jullie kennen het vast wel, die dashcam beelden. Want het zijn natuurlijk allemaal lamme. Russen die zichzelf voor auto's gooien, voor insurance scams en noem maar op. Dus hoeveel mensen die zijn bijvoorbeeld die dashcam beelden gaan uploaden. Dus dat soort bronnen gebruiken we allemaal.
Je hebt bij de politie gewerkt, we hebben het nog niet echt over gehad vandaag. Veel op straat. Dan ga je ter plekke kijken wat er gebeurt. Nu zit je achter je 3 computerschermen de hele dag. Mis je het naar buiten gaan?
De surveillance mis ik af en toe wel. Dan komen ze weer voorbij gescheurd met sirenes. En dan denk ik, die adrenaline, weet je, dat was echt wel op het moment dat je een melding kreeg, dat je dacht, daar gaan we, wap, sirenes aan en gaan. Ja, dat mis ik af en toe wel. Maar ik heb echt heel veel geluk gehad dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. En nou ja, met de sport die ik speel, ik heb teamgenoten die zijn... Hoe oud zijn jullie? Nou, ik heb teamgenoten die zijn ongeveer even oud als jullie. En als ik dan vertel dat als ik vroeger, nou ja, toen ik op de middelbare school zat en ik wilde een internetverbinding maken, ging dat via de telefoonlijn. Dus dan was de telefoonlijn bezet. En ik kreeg altijd op een flikker van mijn ouders dat ik dus stiekem, als zij aan het werk waren, weer op internet was. Want dan probeerden ze me te bellen en dan was de telefoonlijn constant in gesprek. Maar ja, mijn moeder zei ook altijd, doe waar je goed in bent. En nu zit ik dus de hele dag te Facebooken. Dus nee, dus ja, dat is wel gewoon. Ik had toen al heel veel interesse met alles wat er op het internet was. Dus ja.
En hoe gaat dat dan, zo'n overstap van de politie naar wat je nu doet? Want dat is niet een hele vanzelfsprekende stap, volgens mij, toch?
Nee, heel veel mensen zijn er ook wel verbaasd over dat ik eigenlijk van politie richting, ja, toch wel journalistieke kant op ben gegaan. Maar ik heb voor de politie de laatste 5 jaar al heel veel open bronnenonderzoek gedaan. En ja, op een gegeven moment dacht ik, er is een groep die heeft ongeveer dezelfde kennis en kunde als wat ik heb. Alleen zij leggen hele genocides in Afrika bloot. En ik zit de hele dag een beetje filmpjes te zoeken en in een documentje te zetten. En vervolgens gebeurt er niks mee. Toen dacht ik, ja, weet je, ik ben bij de politie gegaan om mensen te helpen. En dat gevoel ben ik gewoon bij de politie compleet kwijtgeraakt. En nu heb ik echt het idee van, ik maak weer een verschil. Weet je, ik ben niet in Oekraïne. Ik kan die mensen niet op die manier helpen. Maar wat ik nu doe, is echt zoveel mogelijk wat ik kan doen om die mensen daar te helpen.
We gaan het zo nog hebben over wat je doet voor QAnon. Maar heel even nog over Oekraïne. Wat is tot nu toe de meest indrukwekkende ontdekking die je gedaan hebt?
Ja, het is toch elke keer, en de mensen die geoguessers spelen of wat meer bezig zijn met geolocation, dat je een foto ziet en dat je denkt, nee, er moet te achterhalen zijn waar dit is. Weet je, dat je net een bord ziet van een winkel of wat dan ook. En ja, als je het dan uitlegt aan iemand hoe je het gevonden hebt, dan ben je bijna binnen 3 minuten heb je het uitgelegd. Maar ja, je hebt er 4 uur naar zitten zoeken of langer. Maar dat je dan... Ja. Eindelijk dat punt hebt gevonden en kan verifiëren. En dat het dan ook nog iets is met, zie je wel, diezelfde boom staat hier. Omdat het is, ja, 2015, 2022. Met zulke soort dingen, ja, dat...
Ja. Kun je een poging doen om heel kort uit te leggen hoe je het te werk gaat bij zo'n factcheck die je net noemde? Is dat een soort stappen, een aantal stappen die je doet bijvoorbeeld?
Ja, en dan nogmaals, ik weet niet of ik het helemaal een factcheck zou noemen. Dus ik weet niet of ik factcheckers dan eer aan doe, zeg maar. Maar ja, het is gewoon, je raakt er een beetje door verpest, zeg ik altijd. Want als je vrienden dan een foto gaan sturen van vakantie, oh, het is hier echt heel gezellig. Dan denk je, oh, je bent echt heel bruin geworden. En dan ga je meteen kijken, oh, ik zie een winkel, ik zie dit, ik zie een McDonald's, ik zie een, oh, waar was je ook alweer? Oh ja, nou, dan ga ik toch even kijken. Dus ja, je gaat anders naar foto's kijken. Je gaat ineens kijken wat er op de achtergrond allemaal te zien is en noem maar op. Dus ja, eigenlijk dat soort dingen. Is er een winkel te zien? Er is een site en dat heeft dan een Oekraïns toetsenbord. Dus ik kan de Oekraïnse tekens kan ik zien. Dus dan kan ik het woord naschrijven wat ik zie. En dan kan ik het vertalen. En nou ja, dan ga je daarop googlen. Apotheken of dat soort dingen. Ja, vergelijken. Dus je kijkt eerst van dan satellietbeelden. Dan referentiemateriaal zoeken. Zoals inderdaad YouTube-filmpje of wat dan ook. En dan... Ja, geduldig.
Geduldig, ja. Je werk is eigenlijk een soort spannende puzzel waar je de hele dag mee bezig bent. Ik kan me soms voorstellen dat het een beetje verslavend werkt. Weet je? Als je zelf een puzzeltje zit, dan kun je soms niet stoppen, want je wil weten wat eruit komt.
En... Ja, dat is. En wat ik zeg altijd tegen mensen: de trucjes, dus hoe je zo snel mogelijk moet zoeken, of hoe je dat zoeken op Google en zo doet, dat leer ik je wel. Helemaal jongere mensen, je bent opgegroeid met social media. Jezus, als je ex een nieuwe partner heeft, dan weet je binnen 3 seconden alles over die nieuwe partner. En of hij zij wel een beetje. Sport of niet. Dus dat is het probleem niet. Dat leer ik jullie allemaal wel. Maar als je de drive niet hebt om echt te denken, nee, ik moet het kunnen vinden. Er moet genoeg detail zijn. Als je die drive niet hebt en je zegt, ja, ik heb het gegoogeld, maar ik kan het niet vinden. Ja, dan ga ik wel door met de mensen die
Volgens mij heb jij ook een gids geschreven, toch? Over hoe je dit precies doet. Of die beginners guide.
Klopt.
Zouden ze daarmee uit de voeten kunnen?
Ja, nou ja, misschien is het zelfs nog een beetje te makkelijk voor jullie. Maar ik heb het eigenlijk geschreven voor mensen die krijgen nu zoveel complottheorieën naar hun hoofd. En je wil weten wat wel en niet waar is. En ik zeg altijd, een gevaar in QAnon is altijd dat ze de ruimte laten dat ze mensen zelf onderzoek kunnen doen. Maar als je dat niet goed doet, ga je echt dieper die rabbit hole in. En ga je eigenlijk pagina's vinden die bevestigen wat jij misschien denkt, zeg maar. Dus ik heb samen met mijn collega een guide geschreven voor mensen die bijvoorbeeld prima weten hoe ze naar Hema.nl moeten en online dingen moeten bestellen. Hoe je dan dus heel simpel, als je filmpjes ziet, dat je gewoon eigenlijk letterlijk af en toe googelt wat je ziet. En dan met 3 zoekslagen al uitkomt op dit is niet waar. Of het was bijvoorbeeld in de guide gebruiken we een voorbeeld van Derek Chauvin, die George Floyd de knie in zijn nek heeft gezet. En dan zeggen ze, oren zijn uniek, voor een bijna net zo uniek als een vingerafdruk. Nou, dat weet ik toevallig van mijn vorige werk. En dan laten ze een stil uit de video zien en ze laten ze een mugshot zien. En dan zeggen ze, zie je wel, de oren kloppen niet. En toen zat ik te kijken en toen dacht ik, dat is raar, want zijn oren kloppen niet. Dus in eerste instantie kan je denken, oh, ze hebben gelijk. En dan ga je beter naar de foto kijken en dan zie je ineens dat de patch op zijn schouder is gespiegeld. Dus ze hebben een screenshot genomen en hem gewoon geflipt. Waardoor inderdaad, je kijkt dus niet naar zijn linkeroor, maar je kijkt naar zijn rechteroor. Weet je, en dat zijn, ja, dus we zijn teruggegaan naar de videoopname die toen gedaan is door omstanders. En hebben echt exact hetzelfde moment teruggevonden, zeg maar, van die stil. Gewoon om te laten zien aan mensen, kijk, dit is wat ze jullie laten zien, maar dit is het echte beeld.
Straks hoor je haar meer vertellen, maar eerst is het tijd. Remco, we zitten natuurlijk allemaal op te wachten op de tweede battle.
En Factcheck Battle 2 was de Factcheck Quiz. Met Laurence, onze eigen Laurence, als quizmaster.
En dan is het de bedoeling dat jullie zo meteen allemaal eventjes gaan staan. En dat je dan gaat bedenken bij elke stelling of elk nieuwtje dat we hebben. Is dit waar? En dan doe je de handen op je schouders, zodat je de Bob van Eva Factcheck Ienek laat zien. Als iets niet waar is, Wouter, hoe ziet dat er dan uit? Wouter die houdt nu zijn hand boven zijn voorhoofd om daarmee de Trump-kuif uit te beelden. Dus als je denkt, nee, dit is sowieso fake nieuws, dit is sowieso niet waar, dan doe je dat gebaar. Waar of niet waar? Uit documenten van Pfizer blijkt dat het coronavaccin maar liefst 1291 bijwerkingen heeft. Waar of niet waar? Dat is niet waar. Even kijken. Ik zie dat de helft ongeveer is gaan zitten. Dus dat gaat al snel. Waar of niet waar? Na de beruchte slap van Will Smith ging deze tweet rond met geschokte gezichten van beroemdheden. Zijn dit echt allemaal reacties op de desbetreffende gebeurtenis? Het merendeel van jullie denkt dat het niet waar is. En dat klopt inderdaad. Is niet waar. Een politieke partij in Helmond trok op Twitter aan de bel over de situatie in de lokale binnenstad. De grote ketens nemen de winkelstraten over en de leegstand neemt toe. Even belangrijk om te weten, de factcheck gaat dus over Helmond. Is dat zo, dat die grote ketens de winkelstraten overnemen en dat die leegstand toeneemt? Ik zie een waar en een niet waar. Oh, wat? Uh-oh. Het is niet waar en dat betekent dat B8 deze punten binnen heeft gesleept. B09, sorry.
B09, eerste puntje van...
Wouter, schrijf op B09.
B09. Eerste puntje van B09 is binnen.
Dat was er dus expres niet bij gezegd. Ja, en zometeen is het tijd voor alweer de allerlaatste battle en de ontknoping daarvan. Eerst gaan we terug naar Annick Moussou, want die was er ook nog steeds en die had ons nog veel meer te vertellen. Volgens mij zat jij al om misschien te kijken of er vragen uit het publiek zijn.
Bijvoorbeeld op TikTok zie ik heel vaak van die video's voorbij komen uit Oekraïne, dat mensen dan naar buiten filmen, dat je dat luchtalarm op een loop hoort. Hoe checken jullie dat soort dingen dan bijvoorbeeld?
Dat is eigenlijk met dezelfde methode te checken als wat ik net zei. Het enige wat we dan doen is, we zijn natuurlijk heel voorzichtig met de mensen die vanuit hun huis filmen. Omdat als wij kunnen achterhalen waar ze zitten, kan de tegenpartij dat ook, zeg maar. Dus wat we dan doen is, we verifiëren het. Wij weten de locatie. Maar omdat we locaties, zeg maar, plotten we op een kaart, zodat iedereen het kan zien. Maar dan wordt hun locatie bij benadering op de kaart gezet. Dus we geven een globale omgeving waar het is, om te laten weten, jongens, het is waar en hier is het ook echt gebeurd. Maar we beschermen degene die het filmt. Want we beschermen altijd onze bronnen. En als echt, we hebben bijvoorbeeld, toen ik net in mijn eerste dagen bij Bellingcat was, toen PS572, ik weet even het vluchtnummer niet meer, werd uit de lucht geschoten. En we hebben toen een filmpje gevonden waarbij je de twee raketten ziet inslaan. En die hebben we niet gepubliceerd, omdat te achterhalen is wie het gefilmd had. En dat is gewoon een land waarbij letterlijk de politie dan aan je deur komt en je mee wordt genomen en er hele vervelende dingen met je gebeuren. Dus op dat moment is het voor ons belangrijker om die persoon te beschermen dan om met het verhaal naar buiten te komen, zeg maar.
Ik heb zelf een vraag die hier een beetje op aansluit, want je had het over het luchtalarm. En van die beelden kun je natuurlijk met Google Maps en zo bepalen waar dat dan is. Maar hoe doe je dat met geluid? Want er kwam ook al iets voorbij over bommen, maar dat bleek eigenlijk uit een oude video te komen.
Ja, met geluid is inderdaad minder goed te checken dan met beelden. Ik moet ook eerlijk zeggen, als ik deze filmpjes kijk, heb ik het geluid sowieso uitstaan, zeg maar. Maar dat is meer om mezelf te beschermen. Omdat geluid vaak meer impact heeft dan beelden, kan je op voorbereiden. Maar als iemand echt aan het gillen is voor zijn leven, dan ja, daar kan je niet op instellen, zeg maar. Dus ja, we hebben wel voorbeelden waarbij we in het verleden gebruik hebben gemaakt van geluid om vast te stellen op welk moment een bepaald filmpje is opgenomen, zeg maar. Maar omgedraaid, ja, dat wordt toch checken ook met andere open bronnen of mensen bijvoorbeeld tweeten van het luchtalarm gaat weer af, bij wijze van spreken. Dat je dus, dus op die dag, dat tijdstip, ging een luchtalarm af. Past dat in het plaatje wat we hebben gevonden, zeg maar?
Ja, ik heb er opeens één bedacht. Nee, wat merk je dat je uit je politieverleden helpt in je Bellingcat carrière? Wat je mist bij bijvoorbeeld collega's die geen politieverleden hebben gehad?
Niet zozeer dat ik het mis, maar wat ik te horen heb gekregen van collega's is bijvoorbeeld raar gevoel voor humor. ik denk politie, ambulance, brandweer. Die mensen krijgen een heel donker gevoel voor humor. Maar dat is een manier om daarmee om te gaan, wat je allemaal ziet. Ik ben altijd heel blij dat bij de politiewagen altijd de raampjes dicht waren, zodat mensen ons, zeg maar, niet konden horen. Want ik denk, ja, als je de context niet snapt, dat je echt denkt van, nou, die mensen zijn niet goed. Maar ja, ik merk af en toe ook wel dat als we in een vergadering zitten en het wordt een beetje te zwaar, dan kom ik weer met een rare opmerking en dan zie je toch iedereen begint te lachen en even te ontspannen. Zo van, oké, dat hadden we kennelijk wel even nodig. En ook wel, ik denk toch wel, ik heb natuurlijk rapportages gemaakt die naar de rechtbank gingen. Dat probeer ik wel zoveel mogelijk mee te nemen in het werk wat ik nu doe. Maar ik krijg van collega's te horen dat ze toch wel het meeste hebben aan af en toe even een rare opmerking om gewoon even het zware te doorbreken, zeg maar.
Want ik hoorde jou net ook zeggen van ja, die beelden, daar kun je op voorbereiden. Maar hoe bereid je je op zoiets voor? Want jij ziet de meest gruwelijke dingen.
Ja, nou ja, ik heb onder andere, wat bij mijn vorige werk hoorde, was dat ik de propagandafilmpjes van IS moest bekijken. En dan moest kijken of er propaganda is niet verboden in Nederland. Tenzij er bepaalde elementen in zitten, dan wordt het strafbaar. En ik moest kijken of die strafbare elementen erin zaten. Dus ik heb wat nodige executies en onthoofdingen voorbij zien komen, zeg maar. Je raakt sowieso iets meer afgestompt van de dingen die om je heen gebeuren. Maar geen geluid. Ik bepaal zelf wanneer ik het kijk. Ik heb er ook echt een hekel aan als mensen bijvoorbeeld bij andere mensen, oh, moet je kijken wat er nu in Oekraïne gebeurt. En dat je ineens een telefoon onder je neus geduwd krijgt. En daar waar gruwelijke dingen op te zien zijn. Het gevaar zit hem in het onverwachte. En op het moment dat je er dus erop in gaat stellen van oké, het kan zijn dat ik vreselijke beelden zie. Maar ook op het moment dat jij denkt, hé, ik ga nu even een uur lang kattenfilmpjes op TikTok kijken. Weet je, wij hebben gewoon zelf de vrijheid om op dat moment te zeggen, nee, nu even niet. Ik moet nu heel even iets anders doen. Ja, daar staan wij volledig vrij in. We worden heel goed begeleid vanuit het werk. Maar die controle is heel belangrijk.
Jij bent nu ja, dag in dag uit, ja, ook met Oekraïne, maar ook met QAnon bezig. Wat ik daarbij afvraag, want er komen echt allerlei bizarre complottheorieën natuurlijk in die kringen voor. En tegelijkertijd doen jullie ook aan factchecks als het gaat om dat soort theorieën. Wanneer is het zinvol om dat te gaan factchecken? Omdat het zulke bizarre, rare theorieën zijn. Wanneer check je wel en wanneer check je niet? En wat is het gevaar eventueel?
Ja, lastig. Ik denk dat het voor ons. Ja, wat ik al zei, we zijn natuurlijk niet altijd. We zijn niet zeg maar gefocust op factchecking. Maar ik denk dat het wel belangrijk is op het moment dat er een theorie is wat ineens heel erg rondgaat. Dus de grote nieuwswaarde heeft. Dat het moment is dat we gaan kijken. Oké, weet je, klopt dit wel, klopt dit niet? En wat klopt er dan precies van? Ik weet dat mijn collega's wel iets hebben over Oekraïne hebben weerlegd. Dat ging volgens mij over Russische soldaten die opgeblazen waren. En we zagen de beelden en toen viel een van mijn collega's op dat die soldaten, dat is een beetje een onsmakelijk verhaal, maar lagen redelijk aan stukken. Alleen ze hadden wel heel mooi, nou ja, iemand die een beetje crime-series kijkt, zo'n hele mooie incisie hier zo. Zo, en dan recht naar beneden. Dat je denkt, oké, dat is raar. Dat schedels die heel mooi recht. Dus dat ze zaten. Het lijkt wel alsof er autopsie op die mensen is gepleegd. Nou ja, dat laten we dan zien aan experts. En die kunnen dan of bevestigen of het waar is wat wij denken. En daar hebben ze toen ook over gepubliceerd. Van ja, dit wordt er gezegd. Maar we hebben experts die dus bevestigen dat er gewoon autopsie op deze lichamen is uitgevoerd. En dat ze waarschijnlijk lichamen hebben gebruikt van ja, niet heel erg levende mensen om die beelden in scène te zetten. Dus niet heel erg QAnon gerelateerd, maar op dat
wel
is zo'n
relatie. Ja, ja.
Dus.
Ja, heb je tot slot, wat zou je onze studenten mee willen geven? Heb je nog tips voor ze?
Ja, wat ik al zei, hou die drive. Op het moment dat je denkt, ja, dit is, weet je, hier, ik moet die locatie kunnen achterhalen of hier is gewoon meer van te vinden. Hou dat vast. Maar ook als je zegt, ik vind open bronnengemeenschap heel interessant en ik wil er meer over leren. Het is een hele welkome gemeenschap. Dus op het moment dat je denkt, ja, moet ik nou op Twitter of op Reddit een vraag gaan stellen? Of wij bij Bellingcat hebben ook een Discord. Weet je, voel je niet dom. Want er zijn heel veel mensen die beginnende onderzoekers juist heel graag willen helpen. En die het wel ja, je op de goede weg kunnen helpen. Er is ook een Twitter-account waar bijvoorbeeld elke dag plaatst iemand anders een foto. En dan wordt er gevraagd, hey, kunnen jullie achterhalen waar dit is? En dan wordt er ook uitgelegd door andere twitteraars van hoe ze van punt A naar punt B zijn gekomen. Nou ja, zulke soort dingen, daar leer je onwijs veel van. Maar durf vooral ook vragen te stellen. Want we helpen heel graag mensen die nieuw zijn.
En kijk op de website, want er staan wel een stuk of 10 handleidingen van hoe je allerlei soorten van factchecks en research doet. Dus ja. Waaronder jouw gids, maar nog veel meer dan die ene gids.
Ja.
Heel nuttig.
Bedankt, een applausje voor onze gast.
En dat was Annick Moussou. En het is tijd voor de ontknoping. Want we gaan luisteren naar hoe de allerlaatste battle ging. En dat was de GeoGuessr battle.
Wat er zo meteen gaat gebeuren, pak je laptop en ga naar deze link die in beeld staat, die Bit.ly link. Jullie komen zo meteen in Google Maps, in Street View, op een aantal plekken. En dat zijn allemaal plekken die we met de hand hebben uitgekozen, die je als beginnend journalist of als Utrecht student zeker zou moeten kennen. En de opdracht is, je hebt straks per plek 3 minuten om erachter te komen waar je bent. Nou, in beeld krijg je ook een kaart te zien van Google Maps. En dan moet je dus een pinnetje neerzetten van, oké, hier staan we. Misschien zie je het Centraal Station van Amsterdam, zit er niet bij. Maar als voorbeeld, nou, dan zoek je dus op de kaart, waar is dat? Waar sta ik precies? En hoe dichterbij je zit, hoe meer punten. Nou, aan het eind hebben we 5 locaties, 3 minuten per locatie. En degene die dan steeds er dichtbij is, die heeft de meeste punten binnengesleept en die is onze GeoGuessr kampioen. En die sleept een puntje voor zijn klas binnen. En we gaan in 3, 2, 1. We zijn begonnen. Er is ook een muziekje. Ja, er komen wat schools binnen. Matthijs zit heel dichtbij. Elisabeth zit heel dichtbij. Jamie en Luc zitten goed in de buurt. Oh, Boris zit precies goed. Nog 5 seconden. En dat was het einde van ronde 1. Nou, veel van jullie hebben ontdekt, het is inderdaad in Hilversum op het Mediapark. Wat heel spannend klinkt, maar eigenlijk gewoon een soort industrieterrein is met allemaal betonnen gebouwen. Chicla en Boris zaten er precies op. En nou ja, een heleboel anderen behoorlijk in de buurt. Dus goed gedaan. En we gaan door naar de volgende locatie. De laatste 10 seconden van de laatste Fact Check Challenge. En wie heeft opgelet bij de tussenstand weet volgens mij al wie er gewonnen heeft. Applausje voor Chicla, voor Boris, voor Matthijs. Chicla, je zit in P09, toch? Nou, hartstikke netjes. Dan hebben jullie ook het tweede punt binnengesleept. En is er een overtuigende winnaar? Kom even naar voren. De check voor een afje bowlen met de hele klas. Zelfs de mensen die er vandaag niet bij waren, mogen mee. Hoe zit het op de socials? Gaan we ook kijken. 99 likes op de post van Claire van B10.
Zo.
Clickbait met de kattenplaatjes Will Smith.
55.
Snelle auto, 55. En update, 88 likes.
Moe voor vandaag.
Oh, ik vind dit prachtig. Update met een achtje en dan 88 likes. Mooi toch?
Gefeliciteerd nogmaals, klas B9 en alle andere klassen. Jullie hebben dat natuurlijk ook hartstikke goed gedaan.
En dat was alweer de allerlaatste aflevering van het allereerste seizoen van Follow the Facts.
No, Remco, no.
Ja, het was een rollercoaster.
Het was zeker een rollercoaster.
We hebben prachtige afleveringen gehad die je allemaal kunt terugluisteren.
Oh, dat is fijn. En we hadden natuurlijk ook hartstikke mooie gasten. Dus dat zijn zeker wel, die zijn het zeker wel waard.
Die zijn het zeker waard om
nog een keertje te bekijken. Wie hadden we allemaal?
Als je dat al niet gedaan hebt, maar dat... Ja. Waar de Carlijn Hofthijssen, onder andere?
Van Voorsten. En die vertelde hoe je social media naar een hoger plan kunt tillen. Dus als je dat wil doen, luister dan vooral naar de aflevering met Carlijn.
En wie hadden we nog meer eigenlijk?
Christian Triebert was ik persoonlijk ook wel fan van. Misschien heb ik gewoon een Bellingcat.
Bellingcat.
Hang naar mensen van Bellingcat of zo. Goed, maar dat was ook een interessant.
Als je onderzoeksjournalistiek houdt, dan is Bellingcat wel een voorbeeld. Dat kan haast niet anders. Hey, en de allereerste aflevering, dat was natuurlijk ook een hele een gouden oude, om eerlijk te zijn. Waar ging die over?
In 5 stappen naar een goede factcheck. Dus heb je nog input nodig voor je eigen factcheck en je zit een beetje omhoog, luister dan vooral die aflevering nog een keer. Want dan word je eigenlijk een beetje bij de hand genomen, toch?
Ja, nou, heel fijn. Dat is eigenlijk de basis voor wat we bij dit vak hebben gedaan. Heel veel studenten hebben hem al gehoord. Dat merkten we ook en dat zagen we ook terug in de factchecks. Maar zoveel dat je het nog niet hebt gedaan, er is altijd een tweede kans.
Er is altijd een tweede kans. Zullen we hier een liedje van maken, Remco? Of zullen we gewoon stoppen nu?
Ik denk dat we moeten stoppen.
Okay.
Dat liedje komt wel ergens in deze feed te staan. Ja.
In ieder geval, dank je wel voor het luisteren. En ga dus ook vooral naar Spotify of de site van de SWJ om die andere afleveringen te horen.
Tot een volgende keer.
Joe.